Laten we beginnen met de Bijbelstudie. Een beetje andere opstelling dan we gewend zijn. Ook een beetje als experiment. In het C-kamp hebben ze dit gedaan om de interactie een beetje te bevorderen. Dat iedereen zich wat meer vrij voelt juist om wat te zeggen. Laten we het zien. Dat is ook vooral de bedoeling als je wat wil zeggen. Het is echt helemaal niet de bedoeling dat ik per se alleen aan het woord ben. Hoewel dat waarschijnlijk wel zo zal zijn. Maar als je wat wil zeggen, opmerken, vragen, het mag allemaal. Het maakt mij niet uit. Je mag het ook helemaal oneens zijn met mij. Maakt mij ook niet uit. Dus, voel je vrij. We zijn hier om te leren en ook om vooral van elkaar te leren. Natuurlijk vanuit Gods woord. Hebben jullie ook allemaal een Bijbel? Want we gaan veel lezen. Mijn filosofie is, als je de Bijbel wil begrijpen, dan moet je hem vooral veel lezen. Mocht je een concordante geen Bijbel hebben of een concordante vertaling willen hebben, er liggen die hier nog een paar. Het is ook altijd leuk om in de concordante vertaling van Thijs mee te lezen, omdat daar een beetje beter staat weergegeven wat er natuurlijk in de grondtekst staat. Ik lees zelf voornamelijk uit de NBV 21, mocht je meelezen. Als er nou iets is wat beter vertaald kan worden dan wat ik denk, dan zal ik dat ook zeggen. Maar het is soms ook leuk om dat gewoon te zeggen. Hè? Dat iets vanuit in de concordante vertaling anders wordt weergegeven. Soms is dat nuttig om te weten. Laten we beginnen met gebed. Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we in alle vrijheid hier bij elkaar mogen zitten, dat we uw woord mogen bestuderen. Dat gaan we ook echt doen. Ik wil u danken dat dat kan. Ik wil u vragen of u ons ook wijsheid wilt geven door uw Heilige Geest die in ons is, die in ons woont. Dat we de woorden van de apostel Paulus en ook van Lucas gaan begrijpen. En dat we op die manier ook u beter leren kennen. Zodat u een levende kracht wordt en bent in ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Nou, wat gaan we doen deze week? Wat heb ik bedacht? Sommige van jullie zijn al in een ander kamp geweest. Er is wat overlap met de andere kampen, maar niet helemaal. Wat ik eigenlijk wil doen is, vandaag wil ik het hebben over specifiek deze tekst. Dat is het jaarthema. Hè? Dat heeft Jaap al genoemd en Ed ook. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij in u een goed werk is begonnen. Dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Uit de Filippenzenbrief, en eigenlijk wil ik uitleggen hoe ik denk dat die tekst bedoeld is. En dat is best anders misschien dan je misschien zou denken. Maar ik zeg bijvoorbeeld al, deze tekst is multi-interpretabel. Je kan er meerdere kanten mee op. Dus dat kan ook gewoon en dat mag ook gewoon, want we weten het niet altijd helemaal zeker. Vandaag ga ik specifiek op dat woord een goed werk in. Dan gaan we kijken wat goede werken zijn. Morgen wil ik daarop doorgaan door te kijken wat werken zijn, hoe in de Bijbel over werken gesproken wordt. Specifiek in context van wat altijd in Ebenezer schriftindeling wordt genoemd. Dan woensdag leek het mij leuk, eigenlijk heb ik voor woensdagochtend niks gepland, maar mochten we het als groep nou leuk vinden om toch vanuit de Bijbel na te denken over dingen, heb ik daar een mand neergezet. En daar staat op vragen en gespreksonderwerpen voor woensdag. Als je nou een specifieke vraag hebt, of je hebt een specifiek gespreksonderwerp waarover je nou eens in deze groep zou willen brainstormen, dan kan dat. Schrijf het op een briefje wat er ligt, leg het in de mand. Dan kijk ik ernaar, vind ik het ook een goed idee, of kan ik er wat mee? Dan gaan we dat doen. Als er niks in zit, dan hebben we woensdag op het vrij. Als je Anna nou willen dwars zitten, dan moet je er wat in doen. En dan donderdag en vrijdag wil ik kijken naar het tweede deel eigenlijk van die tekst. Dan gaat het over de dag van Christus Jezus. Dan wil ik het hebben over wat is dan de dag van Christus Jezus. Ik denk dat we daar allemaal wel een idee bij hebben. Maar ook wat kun je daar vanuit de brieven van Paulus over vinden. En dan wil ik ook vrijdag specifiek hebben over onze toekomstverwachting. Over de komst van de Heer. Of dat bijna zover is of niet. Of wat weten we daarover? Wat kunnen we daarover weten? Dus dat is een beetje het idee van deze week. Dus vandaag wil ik beginnen met gewoon deze tekst. En die komt uit de Filippenzenbrief. Nou hebben we vorig jaar, degene die er vorig jaar ook in de kamp waren, die weten misschien nog dat vorig jaar ook het jaarthema uit de Filippense brief kwam. En dat we toen eigenlijk al, in ieder geval in het D-kamp, door heel die brief zijn gegaan. We hebben heel die brief gelezen en ook naar de hele achtergrond van die brief gekeken. Dat wil ik toch heel kort even herhalen, omdat ik denk dat het belangrijk is. Sorry Ed, dit wordt een geschiedenisles. Ed weet waar ik het over heb.
Ik ook.
Jij ook. Omdat ik wel denk dat het belangrijk is om een beetje geschiedenis te weten, om te begrijpen waar Paulus het over heeft. En daarvoor heb ik wat slides. Een paar slides. Gewoon over de reizen van Paulus, zodat dat weer een beetje helder in jullie hoofd is. Paulus heeft meerdere reizen gemaakt. We hebben vanochtend in de stille tijd gelezen dat Paulus op een gegeven moment, nadat hij tot geloof is gekomen en mensen van Jezus vertelt, dan trekt hij zich terug naar zijn geboortestad Tarsus op een gegeven moment. Maar daar wordt hij weggehaald door Barnabas op het moment dat er een gemeente ontstaat in Antiochië. Dat zie je ook hier staan. Dan wordt Paulus naar Antiochië gehaald door Barnabas en die krijgt daar ook een belangrijke taak in Antiochië. En op een gegeven moment gebeurt het dan dat de Heilige Geest Barnabas en Paulus uitzendt om de wijde wereld in te trekken, om het evangelie te gaan verkondigen. Specifiek ook aan niet-Joden, hè? Aan heidenen. En dat is dan het begin van de eerste reis van Paulus, waarbij hij zich een beetje beperkt tot het zuiden van wat wij nu Turkije noemen. Dan op een gegeven moment gaat Paulus nog een reis maken. Dan gaat hij weer opnieuw langs al die gemeentes daar. Maar dan trekt hij verder. En dat hebben we vorig jaar daarbij stilgestaan. Dan komt hij op een gegeven moment bij de overgang van Turkije, wat wij nu Turkije noemen, en Europa. En dan krijgt hij daar dat visioen van die man uit Macedonië, uit het noorden van Griekenland. Die zegt, kom over naar Macedonië en help ons. En dan gaan ze, Paulus en zijn metgezellen, steken over naar de overkant, naar Macedonië. En daar is een grote Romeinse weg. We hebben het vorige keer ook over gehad. En Paulus gaat eigenlijk die weg volgen. En dan de eerste stad die hij tegenkomt is de stad Filippi. En in Filippi gebeuren allemaal bijzondere dingen. Dat is het verhaal dat Paulus eerst Lydia tegenkomt, die purperverkoopster. En daarna ook op de markt, of als ze ook naar het strand lopen waar ze bij elkaar komen, om over de Bijbel te praten, om over het evangelie te praten. Steeds achterna wordt gezeten door zo'n meisje die een waarzeggende geest heeft. Dat Paulus irriteert en dat Paulus op een gegeven moment haar bevrijdt van die geest. En daardoor worden haar eigenaren boos en wordt Paulus in die gevangenis geworpen. Aardbeving, Paulus ontsnapt niet. Die blijft zitten en op die manier komt ook die gevangenbewaarder tot geloof. En dat is eigenlijk de manier waarop in die stad Filippi, die eerste grote, echt Romeinse stad waar ze terechtkomen, waardoor een aantal wonderlijke gebeurtenissen een gemeente ontstaat. En dat is natuurlijk ook de gemeente aan wie Paulus dan zijn Filippense brief schrijft. Nou, Paulus, die reist tijdens zijn tweede reis, reist hij na Filippi, reist hij verder naar Thessalonica, en ook naar het zuiden van Griekenland, naar Athene, naar Korinthe, waar hij heel lang is geweest. Daarna heel kort naar Efeze en dan gaat hij terug naar Jeruzalem. En dan onderneemt hij op een gegeven moment weer een derde reis. Dan gaat hij weer langs al die gemeentes. En dan komt hij weer, dan komt hij eerst langs Efeze, daar blijft hij dan heel lang wonen. Daar schrijft hij ook waarschijnlijk brieven aan de Corinthiërs rond die tijd. En dan reist hij weer naar het noorden, dan reist hij weer naar Filippi. Komt hij weer in Filippi, dus weer bij die gemeente. Reist hij weer verder, reist hij naar onder, naar Korinthe. En dan reist hij weer terug en dan komt hij weer langs Filippi. Hij is dus echt meerdere keren in Filippi geweest. En daardoor kent hij die mensen waarschijnlijk ook heel goed. En dat merk je ook als je die Filippense brief leest, dan merk je dat Paulus die gemeente gewoon kent. Dat is heel anders dan andere brieven, zoals de Romeinenbrief. Of de Efezebrief, die ook aan, ja, misschien wel de gemeente in Efeze is geschreven, maar ook aan mensen daaromheen. En daarvan is het niet duidelijk of Paulus al die mensen kent. Filippi kent hij echt persoonlijk. En die brief is daarom ook een heel persoonlijke brief. En dat merk je dus ook. En dan gaat Paulus ook zijn laatste reis ondernemen. En dat is zijn reis vanuit Jeruzalem, als hij daar gevangen wordt genomen, naar Rome. En in Rome komt hij dan ook gevangen te zitten in een huis, in ieder geval in bewaring. En dat lees je dus ook in Handelingen, dat Paulus meerdere keren gevangen wordt gezet. In Handelingen, in het boek Handelingen, is dat in de stad Caesarea en in de stad Rome. Maar als je in een van zijn brieven leest, lees je dat hij wel veel vaker gevangen heeft gezeten. En vanuit zo'n gevangenschap, dat hij op een gegeven moment dus gevangen zit, schrijft hij ook zijn brief aan de Filippenzen. Dus dat doet hij als hij zelf niet bewegelijk is, als hij zelf niet rond kan reizen. En ook dat voel je in die brief aan de Filippenzen. Een bekend vers uit die brief is dat Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Dat zegt hij ook echt omdat hij op dat moment in beperking zit. Moet je ook voorstellen, dat hebben we vorig jaar ook verteld, als je in die tijd in de gevangenis zat, dan zat je niet in de gevangenis als straf. Hè? De mensen hadden geen gevangenisstraf. Nee, je zat in de gevangenis in afwachting van je proces. En je proces is vrijspraak of een erge straf. En die straffen waren niet mild. Kon zelfs zo ver gaan tot de doodstraf natuurlijk. Zeker in het geval van Paulus. Dus in zo'n benarde situatie zit je eigenlijk. Eigenlijk zit je aan te kijken tegen misschien wel het einde van je leven. En vanuit zo'n situatie schrijft Paulus die brief. Ook aan de Filippenzen. Misschien wel vanuit Rome. Daar zijn hele goede aanwijzingen voor. Maar er zijn ook goede aanwijzingen dat dat misschien een andere gevangenschap is. Misschien in de stad Efeze bijvoorbeeld. En dat is wat dichter bij Filippi. En dan kun je je ook voorstellen dat die Filippenzen, die Paulus goed kenden, en die hem ook wilden ondersteunen, dat ze Paulus ook steun stuurden. En dat kun je lezen in Filippenzen 4 vers 18. Laten we daar beginnen. Filippenzen 4, vers 18. Paulus schrijft dat dus vanuit de gevangenis. Schrijft hij aan de Filippenzen. Nu is alles mij vergoed en ik heb zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gave die Epafroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Wat je dus leert uit dit vers is dat de Filippenzen hebben iemand gestuurd, Epafroditus, naar Paulus, in de gevangenis. En die heeft een aantal gaven. Geld, eten, whatever Paulus nodig had, misschien wilde die boeken, heeft hij naar hun gebracht. En zo steunde die Filippenzen, steunde Paulus in de gevangenis. En dat is dan ook de achtergrond van die hele Filippenzen brief. Want als je die hele Filippenzen brief leest, dan is dat eigenlijk... Ja, je hebt het zo uitgelezen, maar eigenlijk is het een soort bedankbriefje van Paulus. Bedankt voor alle steun die jullie mij geven. En deze dingen wil ik ook nog aan jullie kwijt. Dat is eigenlijk de reden waarom hij die brief schrijft. En daarom vind ik het ook zo mooi om deze achtergrond en deze geschiedenisles te weten. Te weten hoe Paulus heeft gereisd. Omdat je dan ook gaat begrijpen waarom hij zo'n brief schrijft en waarom hij specifieke dingen in een brief schrijft. En ik hoop dat vandaag ook een beetje duidelijk te maken met het jaarthema. Dat hebben we vorig jaar heel uitgebreid gedaan. Hebben we die hele achtergrond bekeken, hebben we die hele brief gelezen. Dat gaan we dit jaar wat minder doen. Dit jaar gaan we wat meer teksten plukken. En eigenlijk ben ik daar zelf niet zo'n heel groot fan van. Want als je teksten gaat plukken, kun je ze alles laten zeggen. En ik denk juist, je moet dingen juist heel erg in context proberen te lezen. En de achtergrond proberen te weten. Om te begrijpen wat iemand nou bedoelt. Maar in ieder geval weten we nu dat Paulus deze brief dus schrijft. Om die mensen te bedanken voor hun steun, terwijl hij in de gevangenis zit. En hij kent die mensen dus ook goed. En dat lezen we dan ook als we dat gedeelte lezen van het jaarthema. En laten we dat dan ook lezen. Dat is Filippenzen 1. Dat is eigenlijk gewoon het begin van de brief. En dan lezen we Filippenzen 1, vers 1 tot en met 6. Dan schrijft Paulus, van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, als je een heel groot Pauluskenner bent, dan weet je al meteen aan het lezen van deze eerste verse dat dit anders is dan in zijn andere brieven. In Paulus' andere brieven introduceert hij zichzelf altijd als apostel van Christus Jezus. En geeft hij altijd een, hoe noem je dat? Een excuus wie hij is. Hè? Wil hij altijd laten zien, ik ben afgezonden door Jezus Christus. Maar hij kent deze mensen goed. Hij weet dat deze mensen dit weten. Deze mensen ondersteunen hem ook, dus dat hoeft hij niet te schrijven. Daarin is deze aanhef al anders dan andere brieven. Dan zegt hij, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u alle bid. Dat doe ik vol vreugde. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Ik ga nog iets verder. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is, nu ik in gevangenschap zit, en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang, met de genegenheid van Christus Jezus. Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Nou, dit is dus de context waarin dat vers staat. We maken er een soort... hebben nog meer mensen kopjes? Die ze...
Ik zal het
nee, maar ja. Dit is dus de context waarin het staat. En hebben mensen in de FCV meegelezen? Ja, daar zegt Paulus tegen de Filippenzen, zegt hij, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij... Oh nee, sorry, de NCV. Ik lees het al verkeerd op. In de NCV zegt hij, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie, vanaf de eerste dag tot nu toe, van juist dit overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk begonnen is, het voltooien zal tot aan de dag van Christus. En nou, waarom lees ik dit nou? He, als je dus specifiek die tekst eruit pakt, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, in de NCV is het al vertaald met onder u. En eigenlijk staat er in het Grieks staat er het woord en in jullie. En dat kan je vertalen als in jullie persoonlijk, of te midden van jullie. En dat is ook de reden dan waarom de NBV vertaalt bij jullie en de NCV vertaalt onder jullie. En dit heeft alles te maken met hoe je dit vers nou gaat interpreteren. Want wat bedoelt Paulus nou met als hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk in jullie, bij jullie of onder jullie begonnen is, het ook zal voortzetten totdat het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Wat bedoelt hij nou met dat goede werk wat in hen, of onder hen, of bij hen begonnen is? En wie is de hij? Dit is een vraag aan jullie, hè?
Hij is
God die het goede werk in u, in ons begonnen is, ja?
Staat in die NCV weer dun gedrukt, dat woord hij.
Ja. Ik denk omdat niet het woord hij in het Grieks staat, maar het is de vervoering van het werkwoord waardoor het een derde persoon enkelvoud is. Maar dat is wel een goed punt, want hè, hij staat in de vertaling met een hoofdletter, maar in het Grieks staat dat er niet. Hè? Dus wij interpreteren als dit gaat over God, die een goed werk begonnen is, maar als je heel sec naar de tekst wil kijken en die wil proberen te begrijpen, dan is dat een interpretatie. Misschien bedoelt Paulus wel een specifiek persoon die een goed werk is begonnen. Ik zeg het maar, ik zeg niet dat dat de goede uitleg is, maar het zou kunnen. En als je deze tekst zomaar leest, zomaar plukt, uit context, dan zou je daarin kunnen lezen, en dat is denk ik een valide en goede uitleg, dat Paulus het erover heeft. He, hij zit zelf gevangen, maar hij kan niks doen. Hij kan het evangelie niet brengen. Hij kan niet naar die Filippenzen toe. Maar hij is ervan overtuigd dat God het goede werk dat hij in die Filippenzen is begonnen, he, namelijk hun redding, Welk goed werk zou God anders zijn begonnen? Dat hij dat zal voltooien tot de dag van Christus. Hè? En daar zullen we ook donderdag over hebben. Dat is de dag dat Jezus terugkomt. Alsof het iets is wat God in mensen geeft. Geloof bijvoorbeeld. Als goed werk. Hè? Ik denk dat ik hier niks gek zeg. Ik denk dat dit een uitleg is. Zo zou ik er zelf ook over denken. Als ik dit zomaar zou lezen. En toch denk ik dat je deze tekst ook anders kan opvatten. En daar wil ik het dan ook specifiek over hebben. Want ik denk dat Paulus iets heel concreets met dat goede werk bedoelt. Want dit is dus een uitleg. Je zou het ook al, als je naar die tekst daarvoor kijkt, hè, vanaf vers 5. Dat Paulus dankt God omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk, namelijk die bijdrage aan het evangelie, dit goede werk zal voltooien. En we hebben net gelezen dat die Filippenzen, hè, aan het eind van de Filippenzenbrief lezen we dat die Filippenzen Epaphras hebben gestuurd om Paulus in de gevangenis te steunen. Dus je kan ook zeggen, nou, die Filippenzen die dragen bij aan het evangelie door Paulus te steunen, door hem eten te sturen en misschien ook wel geld. En dat dit het goede werk is waar hij het over heeft. En in dit verband denk ik dat het leuk is om te gaan lezen uit de Korinthebrief. De tweede Korinthebrief, en dat is 2 Korinthe 8. Ja.
Het vermijden woordje dit staat er niet specifiek voor.
Nou, zeg jij maar, heb je een NCV?
Ja. Er staat er van goed werk.
Ja, oké, dus dat is een interpretatie op dat moment, ja. Ja, goed punt. Wat ik ook nog niet heb gezegd. Dit bijdragen, heeft iemand een NCV dat u hebt bijgedragen? Ik weet niet hoe de NCV dat vertaalt, maar daar staat in het Grieks het woord koinonia. Bekend woord, denk ik. Koinonia, dat is echt een begrip in die tijd. En dat wil zoveel zeggen als gemeenschap. Of partnerschap. Dat werd bijvoorbeeld gebruikt voor mensen die een gezamenlijk bedrijf hadden. Die hadden een partnerschap, die hadden koinonia. En die deelden dus, financieel en in goederen, deelden die dingen met elkaar. Dat specifieke woord gebruikt Paulus hier dus ook. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe een partnerschap met mij hebt gehad in de verspreiding van het evangelie.
Staat bijdrage in de NCV.
Ja. 2 Korinthe 8. Dat is een hele lap, maar dat gaan we gewoon lezen. En dan schrijft Paulus, en dan ga ik toch weer naar die achtergrond. Die brief schrijft Paulus, als hij tijdens zijn derde reis weer op weg is vanuit Efeze naar Korinthe, gaat hij langs Korinthe. Korinthe ligt in Macedonië, dus dat noemt hij de Macedoniërs. Filippi. Filippi ligt in Macedonië, dus dat noemt hij de Macedoniërs. En hij gaat naar de Korintiërs, aan wie hij de brief schrijft, en dat noemt hij de Achaïërs. Dat is belangrijk om te begrijpen waar hij het over heeft. Dan zegt hij schrijft hij aan de Korintiërs. Broeders en zusters, we willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Dat is dus Filippi, maar ook Thessaloniki. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar zijn toch vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooid. Nu gaat hij de Korintiërs aanspreken, zegt hij. We hebben Titus aangedrongen. Paulus heeft Titus vooruitgestuurd, alvast naar die gemeente in Korinthe. Hij maakt een vergelijking. Hij zegt, toen ik in Macedonië was en die mensen daar in het noorden, in Macedonië, die hebben meer gegeven dan ze konden geven. En daarom heb ik er bij Titus op aangedrongen, die naar jullie is gereisd, om dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, te voltooien. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. Rond deze dan nu ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon en geef daarbij naar vermogen. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel, hij die minder had, had niet te weinig. Ja, tot zover. Nou, wat schrijft Paulus hier nou aan die Corinthiërs? Hij is dus aan het reizen naar die Corinthiërs. Komt hij door Macedonië, langs Filippi en Thessaloniki. En eigenlijk is hij bezig met die Corinthiërs op te roepen om dat wat ze hadden beloofd, namelijk bij te dragen aan een collecte die Paulus aan het inzamelen is, om dat ook te doen. En om ze daartoe aan te sporen, geeft hij ze als voorbeeld de Filippenzen en de Thessalonicenzen, die ook al zoveel voor Paulus hadden gedaan. Nou ja, dat weten we dus ook uit de Filippenzenbrief, dat die Filippenzen Paulus dus steunden. En in deze tweede Korinthebrief lees je dat dus heel concreet ook was. Dat was ook echt gewoon geld, een bijdrage. En specifiek ook een bijdrage aan een collecte die Paulus aan het houden is.
Hij ging dan met
de rekenzak
naar geld zomaar zonder Brix.
Zonder? Ja.
Soms zonder de gepanzerde auto.
Nou, je vraagt je af hoeveel geld dat is dus.
Ja.
Kijk, we hebben vanochtend gelezen in de Stille Tijd, in Handelingen 11, over het helemaal begin als Paulus door Barnabas erbij wordt gehaald. En dan zijn ze in Antiochië en daar lees je al dat er een hongersnood is in Jeruzalem. En dat Paulus en Barnabas worden afgezonden vanuit Antiochië om naar Jeruzalem te gaan, om ingezameld geld, een collecte daar te brengen voor de armen. En ik zei vanochtend al, ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met een schuldgevoel misschien wel. Dat, hè, Paulus die voelt zich schuldig. Ik weet niet of hij dat voelt, maar die heeft natuurlijk deel gehad aan een verdrukking in Jeruzalem. Die was erbij toen Stefanus werd gestenigd. En die ging naar Damascus om christenen te vervolgen. Ja, die hele gemeente in Jeruzalem die is een beetje uit elkaar gevallen doordat er daar vervolging was. En misschien heeft Paulus daar wel wroeging om. En misschien is dat voor hem dus ook wel een reden om serieus werk te maken om de arme mensen daar in Jeruzalem, de arme gelovigen daar te ondersteunen. En dat kun je ook lezen in Galaten. Gaan we naar Galaten 2. In Galaten 2, dat is een heel bekend stuk, hè, waarin de werkverdeling, of hoe je het wil noemen, tussen Paulus en de andere apostelen, wordt uitgelegd. En dan zegt hij in Galaten 2, vers 9, als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken was, reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de andere volken gaan, zij naar de besneden. En dan schrijft hij, onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Paulus heeft zich tijdens zijn reizen, dat lees je hier, maar dat lees je ook in de andere brieven, in de Romeinenbrief, in de Korinthebrief, ook bijvoorbeeld in Filippenzen, heeft hij zich steeds ingezet om geld in te zamelen voor de arme mensen, specifiek de arme gelovigen, in Jeruzalem. En dat is dan waarover hij dus ook schrijft aan de Corinthiërs. En dat is dus ook specifiek de bijdrage van andere gemeentes, zoals de gemeente te Filippi, aan de verspreiding of aan het werk van aan de verspreiding van het evangelie of aan het werk van Paulus. He, die bijdrage is dus, als je de Bijbel naspeurt, die bijdrage is dus heel concreet. Het is gewoon geld. En Paulus praat daar vaak heel omslachtig overheen. Dat zullen we straks ook nog zien. Hij benoemt dat niet direct als geld, maar hij gebruikt daar eufemismes voor. Andere woorden voor. Woorden als vrucht, woorden als genade. Zullen we straks nog zien. En dan kan je dus ook afvragen, dat hebben we net ook in dat stuk in 2 Korinthe gelezen, zou een goed werk daar misschien mee te maken hebben? Nou, in dat stuk wat we net hebben gelezen in 2 Korinthe 8 kwam het al 2 keer voor in de NBV 21. Een goed werk, hè? Paulus die zegt in vers 6, we hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk waarmee hij al bij u begonnen is, voltooid. En dan heeft hij het over collecte inzamelen. Maar daar maakt de NBV wel een fout, want er staat in het Grieks geen goed werk, er staat genade. Dat hij die deze genade bij u begonnen is. Maar daarin zie je al dat woord genade, dat is eigenlijk een eufemisme. Een ander woord dat Paulus gebruikt voor het inzamelen van geld. En dat wordt door de NBV vertaald of weergegeven met goed werk. Maar dat laat ook meteen zien hoe de vertalers van de NBV een goed werk opvatten. Als we dan verder gaan lezen in 2 Korinthe 9. En dan laten we dat lezen en dan gaan we daarna even pauze houden. Dan komt het wel heel specifiek terug. Dat is weer een hele lap tekst. Vanaf vers 1 tot met vers 14 of 15. Dan gaat Paulus eigenlijk verder over die collecte. Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs, hè, die Filippenzen zeggen, Achaïe stond vorig jaar al klaar. Achaïe, dat zijn die mensen in Korinthe. Uw enthousiasme heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur nu de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. En dat u ook werkelijk klaarstaat zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, mensen uit Filippi en Thessaloniki, blijkt dat u nog helemaal niet zo ver bent. Die schande wil ik ons, of beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd nog voor mijn komst inzamelen. Zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Bedenk dit, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Merk je al die woorden eromheen? Paulus vraagt gewoon om geld, maar hij is er omheen aan het praten, om dat geld eigenlijk gewoon te vragen. Hij benoemt het niet direct. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Nou ja, ik denk dat dat vrij duidelijk is waar hij het over heeft. Hij is, in, zoals ik al zei, hij is ook allemaal met allemaal veel bewoordingen en met ook voorbeelden, ook weer te wijzen op andere gemeentes, hoe vrijgevig die zijn, is hij bezig om die Corinthiërs aan te moedigen, eraan toe te zetten om heel gul te geven.
Dat staat je ook een beetje tegen de borst. Als je tegenwoordig kijkt, al die gebedsgenezen, zo vaak ook allemaal om geld. Kijk, daar heb je al gaande woorden over, dat je denkt, nou, iets moet alleen voor het geld doen. Dit vind ik ook een beetje...
Ja, maar daarom doet hij dat ook. Ik weet ook niet goed hoe ik het moet noemen, maar daarom doet hij dat. Hij is twee hoofdstukken lang, we hebben het net gelezen, 8 en 9, is hij bezig met eigenlijk alleen zeggen, leg het geld alvast klaar als het komt.
Als ze dat nu tegenwoordig vragen, denk je nou, dat doet niet
meer mee. Nee, dat is zo, ja.
Maar het klinkt ook een beetje dat hij niet zoveel vertrouwen heeft. Hij stuurt vast mensen vooruit, dan hoef je niet bij elkaar te slapen. Ja. En geef vooral wat je kunt missen en jullie zijn zo rijk.
Ja. Geef niet meer dan je kan missen. Ja, nee, dat is zo. Ja.
Maar hij zegt dat wel in evenwicht is.
Ja, ook.
Maar dan wordt ook uit de armen een zak geld.
Maar dit zijn toch geen Joodse mensen? Dus die...
Nee.
Ja en nee, er zullen ook Joden tussen zijn.
Maar in de wet staat ook wel dat je moet geven. Ja. En dat kenden deze mensen helemaal niet. Misschien zijn ze daarmee helemaal niet bekend met het concept van dat je...
Nee,
het komt... Van wat, je rijkdom.
Ja, wat ik
heb wel geschreven.
Nee, dat is zo. Wat ik heb gelezen, is ook binnen het Romeinse Rijk en de Griekse cultuur, is het meer zo, geven is een wederkerigheid. Dus jij geeft wel, rijke mensen geven wel aan arme mensen, maar daar hoort een wederdienst voor terug. Ja. Of jij geeft om te laten zien hoe geweldig rijk je bent. Je zet een mooie...
Misschien hadden ze nooit bedacht dat ze dat moesten doen.
Ja. En dat was dus... Grotendeels dat geld om de arme gemeente in
Jeruzalem
te ondersteunen.
Ja, dit wel. Deze specifieke collecte is daarvoor bedoeld. Paulus zegt ook aan het eind van de Romeinenbrief, zegt hij, en dan heeft hij het ook over die collecte. En dan zegt hij ook, ik vind dat jullie die aan de geestelijke goederen van de Joden, van Israël hebben deelgekregen, dat zij dan ook in jullie materiële goederen moeten deelkrijgen. Dus hij vindt het ook in die zin een wederkerigheid. Jullie hebben van hun geestelijke goeden gekregen, dus geven jullie van jullie overvloed aan hun. En dat schrijft hij ook specifiek hier. Dan kom ik weer op de NCV, want als je naar vers 6 gaat. Nee, ik zeg het verkeerd. Echt aantekeningen. Ah ja. Als je naar 2 Korinthe 9 vers 8 gaat, dan zegt hij, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Eigenlijk zegt hij daar letterlijk, God heeft de macht om alle genade over jullie te laten overvloeien. En met genade bedoelt hij dus materiële goederen, rijkdom, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. En dan zegt hij, zodat jullie zouden overvloeden in ieder goed werk. Dus hij zegt eigenlijk, God heeft alle genade over jullie laten overvloeien, zodat jullie zouden overvloeden in ieder goed werk. En eigenlijk bedoelt hij met dat genade en met dat goed werk, bedoelt hij hetzelfde. God heeft jullie rijk gemaakt, zodat je ook van je rijkdom kunt delen. En ik denk dat je op die manier al een eerste aanwijzing hebt, wat ik tenminste denk, dat Paulus specifiek bedoelt als hij het bijvoorbeeld over goed werk heeft. Namelijk delen van je rijkdom. En daar gaan we dan na de pauze even verder naar kijken.